vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraars, mooie vakantie gehad hoop ik voor jullie allen. Welkom terug bij de nieuwsitems van september 2025. Aan de lijn heb ik terug uit La France, Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Ah Marco, La Douce France zeg ik altijd liever.
La Douce France?
Ja, het milde Frankrijk, het mooie Frankrijk.
Oh, ik dacht het 12, ik dacht het 12 points.
Ja, daar krijg ik een lekker gevoel van in ieder geval.
Ik was in Marokko, dus bij mij is nu alles, eindigen alle zinnen eindigen bij mij, inshallah. Inshallah. Vind ik zo mooi.
Dan kan je een beetje tegen de hitte.
Niet heel goed met mijn rossige bol. Maar ik vind het altijd voor vakantie, dat het dan even een beetje out of your comfortzone is, vind ik het eigenlijk ook wel bij de ervaring horen. Nou, heb ik ook naar de Sahara, dus als het daar koud is, dan valt het ook gewoon een beetje tegen, denk ik. Als je op zo'n dromedare zit in je djellaba en je tulband op, want go all the way, go native, dan is het ook wel lekker als het dan niet 15 graden is of zo.
Go native, ik zie dat meer als tourist traps.
Ja, maar die tourist traps worden verkocht als going native.
Ja, ja. Nou goed. Maar zullen we naar de inhoud, want we kunnen nog wel even langer over de vakantie ouwe horen, denk ik.
Ja, is goed. We hebben vandaag weer prachtige onderwerpen. Bloedverlies, hartfalen, borstkanker, hartaanvallen, longkanker en depressies. Dus nou, weer leuke onderwerpen om de zoen er weer een beetje in te krijgen.
Ja, wat ik mooi vond is dat dus allemaal onderwerpen heel, heel verschillend.
Ja.
En elke keer pak je dan de NAG-standaard erbij. Wat zegt die erover? En over elk van de onderwerpen, ja, dat raakt aan een advies in de NAG-standaard. Dus dat is toch wel heel mooi. En dit voegt elke keer iets kleins toe aan wat we weten. Ja. Maar hoe uitgebreid de NAG-standaarden ons adviseren over alles wat aan de dagelijkse praktijk raakt. Besefte ik toen ik die onderwerpen allemaal op een rijtje zette.
Ja, de wortelen van de NAG-boom zijn goed geworteld en wijd verspreid. Zullen we beginnen met de eerste?
Kom maar door.
Dat gaat over de behandeling van onregelmatig bloedverlies bij de hormoonspiraal. En dat heeft irregulair vaginaal bloedverlies. Dat komt voor bij 6-18% van de hormoonspiraalgebruiksters. En er is een onderzoek waarbij ze gekeken op het toevoegen van estradiol. Endometrium regeneratie kan bevorderen en daardoor het bloedverlies kan verminderen. Nou, en dat laat zien dat dat wel een goed idee is. Zo'n klein onderzoek, prospectieve observationele studie, uitgevoerd in een huisartspraktijk en twee ziekenhuizen, onder 39 patiënten, gemiddelde leeftijd van 30 jaar, met irregulair vaginaal bloedverlies, minimaal 6 maanden na plaatsing van de hormoonspiraal. En die kregen eigenlijk gedurende 6 weken 2 milligram oraal estradiol en kijken of dat dan beter ging. Nou, dan de resultaten daarvan, dat laat zien dat het aantal bloedingen per maand significant afnam. Maar ik dacht, ja, van 23 dagen bij baseline naar 13 dagen bij 3 maanden follow-up. Dan denk ik, ja, dat is wel een duidelijke verbetering, bijna de helft. Maar je bent toch de helft van de maand nog niet heel gelukkig ermee, volgens mij. Maar het aantal vrouwen dat bloedingspatroon acceptabel vond, dat was wel... Dat nam ook toe. Na 12 maanden follow-up was het nog steeds zo. Dat hebben ze niet statistisch kunnen toetsen. Dus echt observationeel onderzoek. Gewoon door de aantallen. En omdat er toch best wel wat uitvielen. Ik denk eerlijk gezegd, dat denk ik niet alleen. Dat stond er ook dat de spiraal verwijderd is bij 33% van de patiënten. Want ja, ik denk dan als het goed gaat en je bent nog 13 dagen aan het bloeden. Dan denk je, nou, dan doe ik wel wat anders.
Ja.
Dus met andere woorden, het werkt wel. Het is niet, ik denk dat ook een conclusie van de studie ook moet zijn, het is niet een afdoende oplossing voor een heleboel vrouwen. Nou, hoe verhoudt zich dat nou tot de NAG-standaard? Daar wordt wel, kun je overwegen om maximaal een maand met 1 keer per dag 1 milligram oraal oestrogeen te overwegen. Zo staat het er in de standaard. Er is een off-label behandeling. Nou, dit onderzoek ondersteunt dat. Je weet alleen, of je, ja, dat is nog een beetje in twijfel, moet ik dan 1 milligram geven of 2 milligram, wat is dan goed en hoe lang geef ik dat? Maar wel een duwtje in de rug om dat eventueel tijdelijk te ondersteunen, denk ik.
Ja, ja helemaal mee eens, denk ik. Je benoemt denk ik heel veel relevante dingen. Het is wel observationeel en een vrij klein onderzoek. Ja. Ze wilden ook meer mensen includeren, maar ja, die vonden ze niet zo gauw. Het is ook in de tweede lijn, dat hoorde ik je nog niet noemen. Er zat wel een huisartspraktijk mee, maar de meeste patiënten kwamen uit de tweede lijn. Dus wat het ietsje minder relevant voor de huisarts maakt, omdat het dan ietsje heftige klachten over het algemeen zijn.
Ja.
En dus ja, wat is het natuurlijk beloop nou? Hè? Als je gewoon, kijk, als je een spiraal plaatst, dan weet je dat in de eerste maanden er heel veel, als bijwerking veel spotting en bloedverlies kan zijn. En als je gewoon maar afwacht een half jaar, dan ben je ook al heel veel van die bijwerkingen kwijt, denk ik.
Ja, vind ik, want ook niet genoemd, maar wordt inderdaad, er is natuurlijk wat onduidelijkheid over de veiligheid van dat alles, hoewel die risico's natuurlijk niet zo heel groot zijn. Maar het is een beetje baat het niet, dan schaadt het niet, denk ik. Je kunt daar, en je hebt gelijk dat dit wat waarschijnlijk wat zwaardere populatie is, dus met wat meer zwaardere klachten. Dus dat wil zeggen dat de gemiddelde vrouw die bij ons in de spreekkamer komt daarmee, dat je best wel kans hebt dat je die afdoende kunt helpen.
Ja. Blijft wel een hormonale behandeling. Je kiest voor een spiraal, omdat ze misschien geen orale antische conceptie willen. En dan stop je toch in eenzelfde dosering een oestrogeen wel tijdelijk toe om bijwerkingen te behandelen. Dat zal misschien voor een gedeelte van de vrouw ook niet een optie zijn.
It's a bloody dilemma.
Ja, maar wel een optie erbij. En ook dit, het voegt wel iets toe, want in de NAG-standaard staat het als optie beschreven, als expert opinion optie, dus niet zo evidence-based. En nu heb je toch een onderzoek om toe te voegen aan de achtergrond evidence.
Ja, nou, het volgende onderzoek.
Meer roken verhoogt het risico op borstkanker. Ja, het tweede item dat we bespreken gaat over de risicofactoren op borstkanker. Dat zijn er vele, waarvan we weten dat de roken ook een daarvan is. En een recente meta-analyse toont een verhoogd risico bij meerokende vrouwen. Het risico op borstkanker stijgt naarmate patiënten langer of meer meeroken. Italiaanse onderzoekers includeerden in de meta-analyse 63 case control en cohort onderzoeken. Ja, dus dit is een etiologische studie met als exposure het meeroken. Nou, de uitkomstmaat het ontwikkelen van borstkanker. Dus daar moet je case control en cohort studies hebben. En het onderzoek bevat in totaal meer dan 35.000 niet rokende borstkankerpatiënten. Die ofwel thuis of op het werk meerookten. En data van het meeroken in alleen de kindertijd, die werden niet meegenomen in de analyses. Dan de resultaten. Het gepoelde relatieve risico van meerokende vrouwen op borstkanker was 1,24. Dus eigenlijk heb je een 24% hogere kans op borstkanker als je meerookt. Dat is natuurlijk wel heel erg gepoeld, dus in vergelijking met vrouwen die niet meeroken. En daarnaast, en dat is ook altijd wel belangrijk van hoe robuust is zo'n effect, dat je een dosis-responsanalyse doet en dat ook blijkt met toenemende duur, dus langer of meer mee rookt, dat je dan ook een hogere kans hebt. Dat kwam er ook duidelijk uit. Onderzoek heeft wel beperkingen. Dat is altijd lastig met meta-analyses. De heterogeniciteit, die was in deze wel erg hoog, omdat er toch heel veel verschillende methoden, er zitten al cohort en case control studies in, dat is al een hele andere methode. De definities van meeroken verschilden heel erg, kenmerken van de deelnemers. En wat opvallend is, dat deze meta-analyse niet de kwaliteit van de ingecalculeerde studies heeft geëvalueerd. Doet de meta-analyse meestal wel. Zij vonden het belangrijker om veel gestratificeerde data te presenteren. Dat betekent dat je gewoon een soort subgroepen maakt, bijvoorbeeld in leeftijdscategorieën, de dingen opdeelt, of in soorten meeroken of lengte van meeroken, allerlei verschillende groepen pakt en daarin gaat analyseren. En ja, dan blijken de uitkomsten toch erg robuust te zijn.
En als je zegt dat de kwaliteit niet geëvalueerd is, wil dat zeggen dat grote onderzoeken of dubbel blind onderzoek, zowel dat kan. Dus hoe hoger op de grade scale, dat die gelijk worden gesteld aan de lagere grade scale onderzoeken?
Ja, dat wordt wel gedaan. Maar bij een meta-analyse hoort eigenlijk bij dat je bekijkt hoe, wat voor kwaliteit een individueel onderzoek had.
Ja.
Het nadeel daarvan is dat je eigenlijk de kwaliteit van het opschrijven ervan, hè, van het van de rapportage meet. Want wat je kunt vinden in dat onderzoek, ja, dat zeg je dan, oh, dat is goed gedaan. Maar niet zozeer de kwaliteit van het onderzoek zelf. Maar goed, het is wel een mankement in deze meta-analyse, denk ik. Want het hoort er wel een beetje bij. Dat je gewoon zegt van, nou, dan kan je bijvoorbeeld ook stratificeren, hè, in groepjes onderdelen. Nou, als ik nou alleen de high-quality studies bekijk, wat gebeurt er dan met de uitkomstmaat? Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Wat ze wel hebben gedaan is apart de cohortonderzoeken en de case control onderzoeken bekeken. En die laten, de case control laat wel een iets hoger effect zien, maar ook de cohortonderzoeken laten een goed effect zien. Ja. In ieder geval, ja, ook weer, wat betekent dit nou weer voor onze praktijk? Kijk je weer naar de NAG-standaarden. Zowel die van stop met roken als borstkanker. Daar wordt meeroken niet als een risicofactor benoemd. En op basis van dit onderzoek zou echt wel overwogen moeten worden om dat toe te voegen als risicofactor.
Ja, ook al gewoon een kwart. Hè? Ik bedoel, het is ook niet een paar procent. Het is best wel significant. De kans op.
Ja, vind ik ook. Ja, mijn eerste gedachte, als ik dat dan lees, dan denk ik van, ja, roken, dat weten we nou wel. Dus dat is hartstikke slecht, risico op kanker verhoogd, dat weet ik toch wel. Maar in tweede instantie denk je toch, ja, het meeroken, zelfs het meeroken, heeft zo'n groot effect daarop. Dus als je, ik zie het als een soort schaal, hoe meer je rookt, hoe slechter het is. Nou, daar zit dus ook zelfs meeroken, zit nog op die schaal is het echt wel nog een belangrijk bijdrage.
Ja, en ook wel mooi, maar robuust effect is dat je dosis dependent, hè, net als laatst met dat hydrochlorothiazide en huidkanker, dat je gewoon ziet hoe meer huidkanker. Dus dat het zo heel lineair loopt, dat geeft wel een heel kausaal verband aan.
Ja, zo stel je het jezelf ook wel voor. Ja. Volgende onderwerp.
Zullen we door naar de hartaanvallen? Ja. Dat gaat over het bellen namens de patiënt of dat een waarschuwingssignaal is voor het acuut coronair syndroom. Het is altijd lastig op de huisartsenpost wanneer iemand belt met verdenking van een acuut coronair syndroom, met pijn op de borstklacht of iets wat erop lijkt. En die wil je goed inschatten, die wil je niet missen. En wat zegt het dan als iemand anders voor die persoon belt? Is dan het risico verhoogd? Gewoon het feit dat iemand anders belt met verder de exact dezelfde klachten. En wat blijkt, dat is zo. Als iemand anders belt voor die patiënt, dan is het risico op het hebben van een acuut coronair syndroom twee keer verhoogd. Dat blijkt uit een cross-sectioneel onderzoek. Huisartsenpost in de regio Utrecht hebben ze gekeken naar de telefonische triagegesprekken die voor mensen die bellen met symptomen die wijzen op het acuut coronair syndroom, of ACS. En hebben ze geanalyseerd. Uit deze selectie namen de onderzoekers daarna een willekeurige steekproef. Die bestond uit 2428 bellers. De helft van die oproepen werd namens de patiënt gedaan. Dus de partner of de kind of weet ik veel wat. En deze kreeg vaker een hogere urgentie toegekend dan oproepen van de patiënt zelf. Een hogere urgentie in dit geval is dan U1 of U2. En dat was in 80% van de gevallen ten opzichte van als de patiënt zelf belde, kreeg hij een hogere urgentie in 57,8% van de gevallen. Nou, dat is mooi hoe je het indeelt, maar dan blijkt, ja, maakt dat dan ook uit. Uiteindelijk blijken van alle mensen die bellen met de pijn op de borstklachten 11% een acuut coronair syndroom te hebben. Dus dat is best wel veel. Ja, is wel een beetje wat je zou verwachten. 1 op de 9 mensen die belt met is het een hartaanval, heeft dat ook.
Ja, dat is ook wel hetzelfde als in andere studies. Er komt een beetje zo'n cijfer, komt er altijd wel uit. Vind ik inderdaad ook wel relatief hoog voor mijn gevoel. Ja.
Nou, dan gaat het om, maakt het dan uit of je namens de patiënt belde. Dus de mensen die namens de patiënt belden, was dat niet 11%, maar was dat 14,4%. En van de mensen die zelf belden, was dat slechts 7,6%. Nou, daarvan zeggen ze dus dat de kans dat je dus een acuut coronair syndroom hebt, dat als je door iemand anders gebeld wordt, is dan ongeveer twee keer verhoogd. De belangrijkste beperking, want het is niet zo dat als je zegt, nou, ik bel zelf wel even, want dan is de kans dat ik een hartaanval heb een stuk kleiner. Zo werkt het niet in de statistiek.
Ach, jammer.
Maar dus het gaat over verbanden. En je weet dus niet of dat een hoe die verbanden met elkaar en hoe dat met elkaar te maken heeft. Ik denk zelf wel dat als iemand anders belt, dat je over het algemeen hebt over een slechtere patiëntengroep. Dus die zullen bij voorbaat iets hogere kans hebben. Ik denk ook het feit dat als jij als, merk ik zelf ook op de Huidse Post, als je niet zelf iemand aan de lijn hebt, geeft dat altijd onduidelijkheid. En dan denk je, als dokter schuif je hem toch ook naar de veilige regio. Nou, dan ga ik hem liever eerder zien. Want je wil meer duidelijkheid creëren.
Ja, ja dat hebben ze wel onderzocht. Dat is denk ik de crux van dit artikel wel. Van waar je natuurlijk nieuwsgierig naar bent, is de reden waarom iemand anders belt. En die is dus niet bekend in dit onderzoek. Er is geen data over wat de reden is dat iemand anders belt.
Nee, dat is natuurlijk ook lastig, omdat ze hebben het. Het is niet een prospectief onderzoek. Ja. Ze hebben het achteraf bekeken. Dus die telefoontjes waren gewoon spontaan. Die data hebben ze gehandeld.
Dus en daar hebben ze heel goed over nagedacht. Wat kan een reden zijn? Ja, dat je hevige klachten hebt bijvoorbeeld. Of dat een hoge leeftijd, dat er multimorbiditeit speelt. Dus op al die dingen. En dat kan allemaal een reden zijn. En daar hebben ze allemaal voor gecorrigeerd. En dan blijkt dus dat al die factoren, bijvoorbeeld als je voor leeftijd corrigeert, dat er dan een heel groot effect weggaat. Als je voor de symptomen corrigeert, gaat ook weer een groot deel van de effect verloren. Dus het is niet een onafhankelijke risicofactor. Nee, het is een proxy. Hè? Dus dat iemand anders belt, heeft niet te maken met het risico op. Heeft niet te maken met een daadwerkelijk risico. Maar ja, het is een proxy voor de ernst van de klachten, voor de leeftijd van de patiënt. Hoe goed de patiënt zelf in staat is om te woord te staan. Dus het is een proxy voor risicofactoren. Als een soort alarmsignaal. Maar als je hem zou scoren in bijvoorbeeld een NTS-systeem, dan zou je hem eigenlijk een beetje dubbel scoren. Want daar score je, als je daar een vinkje zet, zeg maar, om het mee te laten tellen van ik laat iemand eerder komen, dan score je de leeftijd en de ernst van de symptomen, zeg maar, dubbel. Ja. Je moet het als proxy voor risicofactoren zien, denk ik.
Ja, goede toevoeging. Vertel over AI, Stuart.
Eindelijk het onderzoek naar AI. Het is leuk dat dat nu begint los te komen. Dat gaat nog heel groot worden natuurlijk. En wij mogen er ook één behandelen. Het artikel heet AI als hulpmiddel voor vroegdetectie van longkanker. Want longkanker heeft een hele slechte prognose, weten we natuurlijk. Vroege opsporing kan de overlevingskansen verbeteren. Dus hier in een Nederlands retrospectief cohortonderzoek blijkt dat AI longkanker 4 maanden eerder kan signaleren in gegevens uit het huisartseninformatiesysteem. Nou, wat deden de onderzoekers? Ze analyseerden de gegevens van 525.000 patiënten met een leeftijd ouder dan 40 jaar uit 4 academische huisartsendatabases in Nederland. Van deze groep kregen 2386 patiënten longkanker, dat is ongeveer 0,5%. En de onderzoekers verifieerden de diagnoses met de data van het Integraal Kankercentrum Nederland. Als je dan verder gaat, ontwikkelden de onderzoekers een large language model dat vrije tekst uit de volledige soepregistratie analyseerde. Ze trainden het model op de data uit 3 regio's en valideerden die data in een 4e regio. Dat heb je altijd met diagnostische studies. Als je een model traint, bepaalde data, dan is dat model natuurlijk heel effectief voor die bepaalde data. Dus dan heb je altijd dat is dan de interne validatie, en dan moet je een externe validatie doen. En dat hebben ze dus inderdaad gedaan door middel van de data van 1 regio, zeg maar, buitenschot te houden in de ontwikkeling van het model. En dan in een tweede moment dat model los te laten op die 4e regio. En dan binnen die trainingsdataset komen met behulp van het model 62% van de patiënten met longkanker 4 maanden eerder verwijzen. En binnen die validatiedataset daalde dit naar 29%. Dus het is de helft minder effectief. Daar stond tegenover, dus dat is een groot voordeel natuurlijk. Dat is winst. Maar daar stond tegenover dat in beide datasets per correcte diagnose 33 patiënten zonder longkanker ten onrechte als verdacht werden aangemerkt. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een positieve IFOP-test in de diagnose in het bevolkingsonderzoek darmkanker, krijgen ongeveer 10 tot 15 gezonde patiënten een verwijzing per correct gediagnosticeerde patiënt met darmkanker. Dus dat ligt wel hoger.
Ja, heel veel vals positieve.
Juist. Dat is een goede samenvatting. Ja, de belemmeringen. Ja, je kunt natuurlijk waardevolle informatie halen uit die HIS-data voor een AI-systeem. Maar er zijn wel heel veel vraagstukken die nog opgelost moeten worden. Dus de kans op overfitting is hoog, waar we het net al een beetje over hadden. Waardoor dus het model slechter werkt in een nieuwe situatie. Dus als je nog een volgende dataset het model erop loslaat, zal die misschien nog wel iets slechter presteren. Dus dat was al zichtbaar in dat grote verschil, in die sensitiviteit tussen die trainingsdata en die validatiedata. Ja, het is ook wel... De volgende stap is natuurlijk dat het onduidelijk is of de vroegdetectie ook daadwerkelijk leidt tot een betere prognose. Maar dat is denk ik wel belangrijk om te beseffen. Ingewikkelde studie, maar het is een soort proof of concept. Hè? Dit zijn de eerste studies die laten zien dat je AI kan loslaten op grote datasets en dat daadwerkelijk een diagnose kan vervroegen. Dus het geeft eigenlijk de potentie aan. Zonder dat het nog een daadwerkelijke... Want er zitten ook nog zoveel aspecten aan. Ethisch, sociaal, ook juridisch. Dat soort gebied zitten er heel veel uitdagingen. Behalve dan gewoon de methode en het technische gedeelte en het epidemiologische gedeelte. Maar dit is een proof of concept studie. Eén belangrijk punt nog, denk ik, dat voor je gevoel, want dat blijft een belangrijk nadeel, is dat het een soort black box is. Hè? Dat is altijd bij AI. Ja. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Want dat model, dat is dus niet inzichtelijk. Dat is een soort algoritme wat je dus niet kan vatten. Ik kan jou niet vertellen van, nou, hij heeft op dit soort woorden gezocht. Hij heeft, weet ik veel, hoestklachten bekeken. En dat is een black box. Wat hij nou precies heeft gedaan, dat weet je als dokter en als patiënt niet. Dus om dat dan los te laten en daarop te vertrouwen, en ja, daar zit ook weer juridische aspecten aan. Dat is best een stap die denk ik heel moeilijk te maken is voor dokters en patiënten. Van hoe kan ik nou vertrouwen op een black box? Ik wil weten wat hij doet.
Maar dan is het eigenlijk goed dat het model er nog niet is. Want we hebben nog even tijd om daarover na te denken. Want die keuze dient zich nu nog niet aan omdat hij nog niet goed genoeg is.
Nee, maar dat zal wel zo blijven. Dus we gaan in de toekomst natuurlijk vertrouwen op AI-modellen met black boxes die we niet snappen. Dat gaan we zeker gaan doen. Maar dat is wel een belangrijke obstakel om te nemen, denk ik, voor wetenschappers. Ja. Nou, genoeg erover. Ja, ingewikkeld, maar wel leuk om over na te denken. Ja. Volgend onderwerp.
Dat is over lichttherapie, dat die ook effectief is bij niet-seizoensgebonden depressie. Want daar hebben ze gewoon in een review naar gekeken. Want we weten natuurlijk lichttherapie bij seizoensgebonden depressie eigenlijk wel een indicatie is, een goede behandelindicatie is. Naast eventueel medicamenteuze of andere hulp. Maar als het voor dat werkt, dus dat hebben ze onderzocht. 11 RCT's van 2000 tot 2024 met totaal 858 mensen. En die hebben ze blootgesteld op verschillende manieren. Interventie bestond uit dagelijks 30 tot 60 minuten lichttherapie met 5000 tot 10.000 lux. En de controlegroepen ontvangen placebo licht. Ik heb dat even nagezocht, want ik dacht, wat is nou placebo licht? Het is donker of het is licht. Maar je kunt dus ook rood licht doen. En er waren ook een aantal onderzoeken waarbij ze alleen medicamenteuze therapie hebben gegeven. Wat me doet terugdenken aan tijden geleden dat ik het hamsteronderzoek, dan die hamsters waren nachtdieren, dus als ik die moest observeren, dan ging er ook een rood lampje aan. Het is mij nog nooit duidelijk geworden of hamsters ook geen rood licht zien. Maar dat,
ze hebben wel altijd hele rode ogen, die hamsters, toch?
Ja. Zoiets met de retina.
En wel goed dat je hebt uitgezocht, want ik had het niet uitgezocht. En ik wou jou dus vragen, een groot vraagteken erbij. Wat is nou placebo licht? Wat is dus rood licht? Oké.
En all behold, er was in de therapiegroep was er een remissie van symptomen, van de depressieve symptomen, bij 41% van de mensen tegenover 24% in de controlegroep. Dus dat is toch een odds ratio van 2,42. Vond ik wel, wel een mooi effect. Het is wel zo dat de meeste onderzoeken hadden een follow-up duur van 4 weken. Varieerde van 1 tot 6 weken. Dat vond ik allemaal, dat is wel heel kort. Dus ik denk leuk onderzoek. Jammer dat de follow-up duur niet langer was. Dat ook kijken of je het iets meer bestendigd effect hebt. Maar wel een duidelijk effect. Dan vraagt het artikel zich af, hebben we nu het licht gezien? Dan noemen ze wel dat het bekend is bij seizoensgebonden patroon. Er is nog geen advies over buiten het winterseizoen. Dit kun je natuurlijk wel is een laagdrempelige aanvulling om dit eens te proberen. Ik denk als je weet dat het, ik heb het wel eens met de patiënt naar gezocht, maar dan is ook nog even zoeken. Ja, wat voor lamp is dan goed? Ja. Maar je moet nu dus kijken tussen de 5.000 en 10.000 lux.
Ja, dus dat is wel een zelftherapie. Want zo zat ik ook een beetje te denken. Ik moet zeggen, ik adviseer lichttherapie niet zo vaak. Dus hoe doe je dat dan, hè, praktisch? Nou, dat staat niet in de NAG-richtlijn. Daar staat in dat je daarvoor moet verwijzen. Ja, waarnaar verwijs je dan? Dus ik weet niet zo goed hoe ik praktisch lichttherapie in moet schakelen.
Nee. Nou, ik zou nu gewoon naar bol.com en 10.000 lux mijn lampje zoeken. Ja. Nou, voor mij is het toch niet heel veel ingewikkelder dan dat, toch? Je moet het ook niet moeilijker maken. En dan kun je hem ook als laagdrempelig inschieten. Als je me weer moet verwijzen, ja.
Nee, maar dat is het. Zo zie ik het ook. Het is een soort laagdrempelige therapie, lijkt me. Maar kijk, de basis is depressie. Je moet een dagstructuur, lichamelijke activiteit. Dus als jij 's ochtends eruit gaat om een lekkere wandeling te maken, ja, dan heb je ook al lichttherapie of zo. Hè? Dus dat begrijp ik, of dat zit in mijn arsenaal. Maar om kunstmatig lichttherapie te adviseren, dat vind ik dan, hè, dat is een soort ingebouwd al wel in, nou, ga lekker naar buiten, maar niet in hele vastomlijnde lichttherapie zoals hier beschreven wordt.
Nee, nou, als je naar buiten gaat en aan de wandel gaat, dan heb je natuurlijk ook een beetje beweging en er zijn wat meer dingen. Ja. Dus dat zijn meerdere effecten. Maar nou, bij iemand die rolstoelgebonden is of die dat moeilijk kan of niet wil, dan zou je, ik bedoel, ernstige depressie zou ik als huisarts sowieso verwijzen. Maar als iemand zegt, nou, die durft dat wel aan en je houdt dat een beetje in de gaten, nou, zou ik het wel willen proberen.
Dus ja, grofweg heb ik altijd in mijn hoofd depressie. Nou, praten of pillen, hè? Je kan dan gaan verwijzen voor therapie of pillen gaan slikken. Dus dan heb je een derde optie erbij. Praten, pillen of lichttherapie.
Of pu. Ja, dat moet eigenlijk iets met een pu. Potons.
Iets met een p. Placebo licht.
Placebo licht.
Nee, onzin. Maar het is een optie om te overwegen, denk ik, als het aansluit bij de patiënt.
Het is een optie om te overwegen. Dat is heel voorzichtig, hè? Volgende artikel.
Artikel nummer 6 gaat over vochtbeperking bij stabiel hartfalen. Onnodig. Dat is wel interessant, want patiënten met stabiel hartfalen lijken hun vochtinname niet te hoeven beperken. Dat is de conclusie van een Nederlandse studie die laat zien dat vochtbeperking geen gezondheidswinst oplevert, maar wel onnodige dorst veroorzaakt. De Fresh-Up-studie, leuke naam, uitgevoerd in 7 Nederlandse ziekenhuizen, werden 504 patiënten met een stabiel hartfalen, NIHA klasse 2 tot 3, gerandomiseerd naar of drinken naar eigen inzicht, of een vochtbeperking van maximaal 1,5 liter per dag. Gemiddelde leeftijd 69 jaar, tweede werd was een man en de helft had hartfalen met verminderde linkerkamerfunctie, de HFrEF. De cardiale gezondheidstoestand werd na 3 maanden gemeten met de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Dat is wel een tongbreker. In ieder geval is dat de vragenlijst die in onderzoek gebruikt wordt om symptomen van hartfalen te scoren op een schaal van 0 tot 100. En hoe hoger, hoe beter iemand is ingesteld. En de dorstklachten die werden met een andere schaal, die is wat minder bekend, de Thirst Distress Scale gemeten.
Mooi.
En die gaat tot 40, waarbij juist hoger meer dorst betekent. In ieder geval, dat vertel ik omdat ik straks ook de getallen noem. Namelijk, de resultaten zijn na 3 maanden geen verschil in gezondheid. Dus op die schaal, de ene groep 74 en de andere 72. Dat is niet significant. Maar ook het aantal ziekenhuisopnames, het aantal overlijdens of het medicijngebruik was niet verschillend. Maar wel hadden de patiënten zonder vochtbeperking minder dorstklachten. Met een 16,9 versus 18,6 op die dorstschaal. Waarmee ze ongeveer 300 milliliter per dag meer dronken. Dus als je het zelf mag weten, drink je 300 milliliter gemiddeld meer. Een belangrijke methodologische beperking is dat patiënten op de hoogte waren van hun toewijzing. Dus er is geen geblindeerdheid van de patiënt. Daar is geen sprake van.
Nee. Je weet of je mag drinken.
Precies. Ja, dat kan ook niet anders natuurlijk. Ja, verder is het ook niet in de huisartsenpraktijk uitgevoerd. Het is een polykliniek, cardiologische polykliniek uitgevoerd. Maar ja, je kunt wel aannemen dat in de huisartsenpraktijk, als je dan een lagere ziektelast hebt, dat er dan eigenlijk nog minder effect is van die vochtbeperking. Dus ja, dat hoeft niet de conclusie weerspreken. Want ja, de conclusie is eigenlijk dat het huidige advies van 1,5 tot 2 liter drinken bij een NIHA-klasse van 3 en 4 in de NAG-standaard hartfalen niet op een stevige wetenschappelijke basis berust. En dat bij patiënten met een stabiel hartfalen dus een vochtbeperking onnodig lijkt.
Ja.
Want het levert dorst op, maar geen klinisch voordeel.
Ja, heel mooi onderzoek, hè? Heel clean.
Dus ja.
En voor een best wel relevante vraag. We denken altijd, ja, zie je die oudjes een beetje uitdrogen. Dat is niet de bedoeling, maar ze mogen ook niet te veel drinken. Dan denk je 1,5 liter, dat lijkt me ook al zo'n gecontroleerd leven. Wat heerlijk dat dat nu niet meer hoeft.
Ja, ik ben met je eens. Ja, ik denk deel van de ouderen die komt nooit aan die 1,5 liter natuurlijk. Dus daar is het niet relevant voor.
Nee. Van wel dat de thirst distress scale, die loopt van 8 tot 40... En dan heb je een verschil, en dat was significant, maar hoe klinisch relevant, van 16,9 naar 18,6. Dat tussen de groepen die wel mochten drinken en degene die een restrictie hadden. Ik vond dat verschil eigenlijk vrij klein.
Ja, eens. En dan heb je ook nog eens het feit dat ze niet geblindeerd zijn. Hè? Dus dan kan je nog voorstellen dat daar een bias in zit. Dat als jij weet van, hey, ik mag drinken wat ik wil, dan heb ik automatisch minder dorst. Toch? Als jij een bepaalde beperking opgelegd krijgt, nou, dan heb ik al bij voorbaat dorst, zonder dat ik dorst heb. Dus ja, die dorst vind ik een minder belangrijke afweging dan het klinische verschil dat er geen verslechtering is in uitkomstmaat.
Ja, ja. Nou, wat nemen we mee naar de morgen in de spreekkamer?
Nou, ten eerste dat Nederlands onderzoek een hoop oplevert. Want 4 van de 6 besproken onderzoeken waren origineel Nederlands onderzoek. Hartstikke mooi, toch?
Bam. Ja, absoluut. Die vochtbeperking, ik vind het heel fijn dat dat eraf kan.
Ja. Ja.
En die lichttherapie. Dat is al een mooie om een keer mee met een patiënt die waar je een beetje goed mee kunt, laat me zeggen. Waarbij je het aan durft. Dus ik zou het wel leuk vinden om dat eens te proberen bij een patiënt.
Ja, hele praktische dingen die je nu kunt, kunt doen. Leuk dat je die eruit pikt. Ik was wat dromeriger. Ook die AI vond ik mooi. Hè? Zo van,
you always are.
De potentie daarvan. Hè? Dat nu zeg maar ook in HNW sijpelt. Dit soort onderzoek. Ja, dit gaat de komende jaren natuurlijk helemaal los van dit soort onderzoek. Waarbij we aantonen hoe AI te gebruiken.
Over een paar jaar hoef jij niet meer terug te komen op La Douze Frans, dan wordt het allemaal voor je gedaan, denk ik.
Dat, daar reken ik op.
Ja, nou, dan komen we aan het eind. Het was me weer genoeg een shoot. Het was wel fijn om je weer terug te hebben als wingman.
Zo is dat.
Of ik jouw wingman, het is maar hoe je het ziet.
Nou, ik ben graag jouw wingman eigenlijk.
Oh, we voelen een bromance. Momentje. Luisteraars, dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er net zoveel aan hebben gehad als dat wij. En weer gewapend morgen de spreekkamer ermee in kunnen. Dit was weer de nieuwsitems voor september 2025. Vergeet niet te luisteren volgende week naar Pectus afwijkingen. En na succes van de vorige keer zullen we ook dit afsluiten met een column. Dit keer door Annette Solly. Dus allemaal even blijven luisteren. Goed gewoon.
Tot de volgende.
Le bon vin door de gootsteen. Bol van de boeiende uitdrukkingen, dat Frans. Ze komen in mijn spreekkamer aan een lopende band voorbij. Wanneer ik aan een 94-jarige patiënte bij binnenkomst vraag hoe het met haar gaat, zegt ze: je vieillis comme le bon vin. Om te koesteren toch, zulke wijn. Net als onze oudere collega huisartsen. Die spoel je niet door de gootsteen, die waardeer je en die koester je. Vieillir comme le bon vin. Ouder worden als goede wijn. Door de tijd heen, maar ook door levenservaring, komen er diepere smaken en lagen naar boven die een jonge wijn simpelweg nog niet heeft. Met de leeftijd rijp je, word je beter en in principe dus meer waard, ook in je professionele functioneren als huisarts. Dat begint met groeien en rijpen op persoonlijk vlak. Recent verloor ik voor het eerst in mijn leven een echte naaste, heel dichtbij. De weken erna waren intens en bijzonder. Ondanks mijn ervaring als huisarts gaf dit mij een verdieping die ik niet uit de boeken haal. En geldt dit niet voor veel dingen in het leven en in het vak? Snap je de moeheid van jonge ouders door gebroken nachten, de zorgen en stress rondom pubers die losgaan als je het niet zelf hebt meegemaakt? De onrust als er een echo gemaakt moet worden van een lymfklier? De onmacht als je een tijdje uit de running bent? Dit zelf ervaren zorgt ervoor dat je groeit en rijpt als persoon, net als die wijn. Zo word je meer waard, ook als professional. Hoe chockerend is het dan om van een oudere collega te horen hoe het vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om nog door te werken na de officiële pensioenleeftijd? Want wat blijkt? Onze kostbare, gerijpte wijnen, onze oudere collega's, worden door de registratiecommissie, geneeskundig specialisten van de KNMG, vakkundig door de gootsteen gegoten. Een collega die 35 jaar 60 uur per week in zijn eigen praktijk heeft gewerkt, maar de laatste paar jaar, tussen aanhalingstekens, slechts 1 dag per week in een gewone praktijk werkte, voldoet niet aan de registratie-eisen. In deze periode tegelijkertijd talloze uren gewerkt in de gehandicaptenzorg voor Oekraïners en bij de COVID-vaccinaties? Helaas, die tellen niet mee. 2300 uur dienst in plaats van de benodigde 125 uur dienst op de HAP? Jammer dan, telt ook niet mee. Als je toch nog wilt doorwerken, mag dat misschien, maar wel onder supervisie. Onder supervisie? Het is vernederend om iemand die in zijn carrière meer dan 20 huisartsen in opleiding heeft opgeleid te laten werken onder supervisie. Terecht heeft deze collega bedankt voor de eer, al is hij nog gezond en had hij best nog wat door willen werken. Ook gezien de huidige tekorten. Te gek voor woorden toch. Ik pleit voor een commissie bestaande uit vakgenoten die nadenken over dit soort gevallen in plaats van simplistisch regeltjes toe te passen. Want goede wijn, die spoel je niet weg, die waardeer je en die koester je.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!